De hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen het enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 107, de versen 21 en 22, maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek brengt gij, door vrij ontfermen haast in een hoog vertrek. En wat er verder volgt, van de versen 21 en 22 van Psalm 107. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 14 van onze Heidelberger Catechismus. En we zingen daarna van de lofzang van Zacharias, het derde vers. Hij spelt ons dat wij ten allen tijd, wanneer die blijde heildag rees van vijands, dienstbaar juk bevrijd hem, dienen zouden zonder vrees. Het derde vers van de lofzang van Zacharias nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 35. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Antwoord, dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en het bloed van de Maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij. Zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 8. En we lezen de versen 1 tot en met 24. 2 Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in vele beproevingen der verdrukking de overvloed en het blijdschap en een zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom van hun goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiet. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Here en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis, en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook tot oprechtheid uw liefde beproevende. Want geweet de genade van onze Heer Jezus Christus dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen. Opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen. Opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is die veel verzameld had, had niet over. En die weinig verzameld had, had niet te weinig. Doch God zij dank die dezelfde naastigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft. Dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer naastig zijnde gewillig tot u gereisd is. En we hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. En dat niet alleen, maar is ook van de gemeenten verkoren om met ons te reizen met deze gave die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heeren zelf en de volvaardigheid uws gemoeds. Dit verhoedende dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heeren, maar ook voor de mensen. We hebben ook met hen gezonden, onze broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naastig is. En nu veel naastiger door het groot vertrouwen dat hij heeft tot uw lieden. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Het zij onze broeders, zij zijn afgezanten der gemeenten. En een eer van Christus, bewijs dan aan hen de bewijzing uw liefde en van onze roem van u. Ook voor het aangezicht der gemeenten. Amen. De tekstwoorden gemeente vindt u in dit gedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Het 9e vers. Waar wij lezen, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Tot zover. Gemeente, wij ontvingen bericht dat gisteren Derk Broekhuizen is overleden. Wellicht herinnert u hem zich nog. Een wat eenvoudige jongen. Die onopvallend zijn weg ging altijd. Zijn plaats innam in de gemeente. Later naar Sliedrecht is verhuisd. Die op een ontroerende wijze belijdenis des geloofs aflegde in de grote kerk. Toen hem gevraagd werd de antwoorden te vragen die hem werden gesteld, zei hij ja en u herinnert het zich. Toen ging hij vertellen wat hij allemaal kwaad had gedaan en wat hij nooit meer zou doen. Wel nu, Derk is niet meer, wij bevelen de nabestaanden aan de troon der genade, laat ons bidden. Lieve Heere, u vergunt het ons om voor de tweede maal samen te zijn in uw huis. De plaats waar gij uw gemeente ontmoet. Waar gij spreekt van boven het verzoendeksel. Waar wij neerzitten en staan als verloren mens. En waar wij mogen luisteren naar wat u, o heilige, rechtvaardige, barmhartige en genadige en weldadige Heere, tot ons hebt te zeggen. En dan weet u wat wij nodig hebben. hartvernieuwende genade. U hebt het onszelf voorgehouden, o gezegende Christus. Tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Een boodschap die klonk in het midden van de nacht tot een schriftgeleerde, tot een man die doorkneed was in de schriften en nochtans van de genade Gods niets afwist. En zo kan het ook in ons leven zijn, dat we doorkneed zijn in de waarheid en ten diepste vreemdeling zijn aan God en goddelijke zaken. Heere, wat een zegen. Dat u dan ook vanavond de zulken met uw heil wilt bezoeken. Dat er u alles aan gelegen is dat wij tot de kennis van deze gezegende borg en middelaar zouden komen. Ook dan, als we onverschillig zijn, hard en koud, ten diepste vijandig gezind zijn, jegens u en jegens uw dienst. Als ons zijn hier in uw huis niet anders is dan een formaliteit, een lijfelijke aanwezigheid, zonder dat ons hart er op enigerlei wijze bij betrokken is. Heere, zoudt u ons in uw grenzeloze kracht en majesteit vanavond willen overtuigen en willen overbuigen. Een einde maken aan alle verzet, opdat er overgave mag komen, dat alle wapens ingeleverd worden en wij niet anders meer zouden begeren dan uw wil te doen. Gedenk uw kinderen, wilt u ze leren en leiden? Hebben voor de dienst gezongen, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, een gebed dat heel ons leven meegaat. Omdat we nooit uitgeleerd raken in het leven des geloofs. Daar is steeds meer ontdekking aan zonde en schuld. Opdat we des te geringer van onszelf zouden denken. Maar dat mag ook zijn een opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, zodat genade des te meer zal gaan leven en gaan schitteren in onze persoonlijke relatie tot u. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben, de weduwen en de weduwnaren, de wezen, zij die alleen staan. Zij die dierbare panden missen moeten. Vaders of moeders, man of vrouw, broer of zus. Wat kan ons leven zwaar zijn? Juist ook in deze dagen die achter ons liggen. Nu we weer staan voor een nieuw jaar. Zoudt u zelf willen vertroosten en bemoedigen. Kracht geven aan krachtelozen, moed aan moedelozen, troost aan troostelozen, hulp aan hulpelozen. Heren, wij bidden u voor de familie Broekhuizen, waar Dirk op nog zo jonge leeftijd van 39 jaar is heengegaan. Ook hem gold. En hij stierf. Wat een roepstem gaat er ook naar ons als gemeente uit. Iemand die in het midden van ons nog niet zo lang geleden de belijdenis des geloofs af mocht leggen, is niet meer. Moest verschijnen voor u, o Heer Jezus Christus. En wat onderscheidt ons dan dat wij hier vanavond, wij als gemeente, met jongeren en kinderen, met vaders en moeders in uw huis mogen zijn. En dat wederom uw stem mag klinken. U gaf het ook vanmorgen aan onze broeder. Om weer hier voor te gaan als van ouds. om het evangelie van de Heer Jezus Christus te vertolken naar de gemeente toe. Zoudt u ook zijn bediening willen zegenen? Zo mogen immers toch allen dienstbaar zijn aan uw koninkrijk. Ook ons dienaren die gij hier een plaats hebt gegeven te midden van dit volk. Wil onze bediening heerlijk maken, Heere, opdat uw koninkrijk onder ons openbaar komen. Geef ons zo een rijk en gezegend samen zijn, dat onze gedachten geen ogenblik zullen worden afgetrokken van de bediening van uw woord. En wij in de zegen van dit getuigenis mogen delen, zowel op als onder de kans. Doe genadig verzoening over onze zonden. En hoor en verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen onze gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat. De tweede voor het evangelisatiewerk. En de derde collecte bij de uitgang zal bestemd zijn voor de kerkvoogdij. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. En wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 145. Daarvan de versen 1 en 2. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer. En ik zal u Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 145, vers 1 en 2. geliefde gemeente, wat kan beproeving en verdrukking in het leven van veel mensen iets goeds uitwerken. Maar dat kan alleen als de Heer erin is. De apostel Paulus weet dat uit eigen ervaring. In Romeinen 5 zegt hij: als hij mag spreken over de vrede met God door de Heer Jezus Christus en het roemen in de hoop van de heerlijkheid God, dan zegt Paulus er niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding. Dat betekent beproefdheid. God doet zijn eigen werk, loutert ons als het ware door het lijden, zodat het geloof des te meer zal schitteren in het leven van Gods kinderen. En die bevinding, die beproefdheid, werkt hoop. Het leven van alle die de Heere vrezen mag staan in het teken van de hoop. De hoop van een betere toekomst. De hoop op een beter vaderland. En dat, zegt Paulus, is een hoop die nooit beschaamt, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Wel nu, dat is de genade waarover Paulus hier spreekt als hij deze brief schrijft aan de Korintiërs. En met name in het eerste vers van dit hoofdstuk. Als hij spreekt tot de Korintiërs over de verschillende gemeenten van Macedonië. Voorts maken we bekend, zegt hij, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. En dan somt hij op hoe er door vele beproevingen en verdrukkingen heen een overvloed van blijdschap is geweest. Dwars door de diepe armoede waarin zij verkeerd hebben, zijn ze overvloedig geweest, zegt Paulus, in hun milddadigheid, dat wil zeggen, in hun goedgeestheid. Ze hebben boven vermogen willen schenken. Daar zien we hoe de drukking van de melk de beste boter voortbrengt. Ja, ze zijn zo ver gegaan dat de gemeenten van Macedonië gesmeekt hebben aan de gemeente van Jeruzalem of ze alsjeblieft hun gaven konden mededelen aan de broeders en zusters in Jeruzalem. Want u moet weten dat Jeruzalem de moedergemeente van waaruit dat evangelie wereldwijd is verkondigd geworden. Dat de gemeente van Jeruzalem in de beproeving en in de verdrukking is gekomen. Al heel snel waren er de eerste martelaren in de personen van Jacobus en Stefanus. En de gemeente is uit elkaar geslagen en was men eerst bijeen en deelde met elkaar het goed dat men had, doordat men in de verstrooiing geraakte en de gemeenten geen regulier leven konden leiden, was er armoede gekomen. En nu had Paulus het als zijn taak opgevat om al die gemeenten die ontstaan waren door zijn prediking te vragen: denk toch aan de gemeente van Jeruzalem in jullie gaven. En wat blijkt nu? Dat de gemeente van Korinthe, waar de Heer zo rijk in had gewerkt, zo overvloedig zijn arbeid had verricht, dat die gemeente van Korinthe nog steeds niets aan de gemeente van Jeruzalem had gegeven. Terwijl ze heel duidelijk te kennen hadden gegeven dat ze het wel zouden doen. Maar er was al een jaar overheen gegaan en er was nog steeds niets binnengekomen. En nu stelt hij hier de gemeenten van Macedonië tot een voorbeeld aan hen. Hoe zij boven vermogen hadden gegeven. Er staat hier in het vijfde vers: en zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Want daar hebt u nou het geheim van die goedgeestheid, van die milddadigheid, gemeente. Zij hebben eerst hun hart aan de Heere mogen geven, in die zalige overgave van het geloof. En als de liefde tot God geboren mag worden in ons leven, dan is daar onlosmakelijk aan verbonden de liefde tot de naaste. Wat gaan we toch met andere ogen kijken als de Heer in ons leven komt, gemeente. Wat kijken we met andere ogen naar onze man, naar onze vrouw, naar onze kinderen, naar onze vader, naar onze moeder, naar de gemeente. En wat komt er een gunning in het hart, Jezus, alle mensen. O, dan komt dat gevoel van Christus Jezus in ons. Dat we niemand voor het verderf en voor de ondergang over hebben. En dat geeft een arbeidzaam leven aan de troon van Gods genade. En het geeft ook een leven van milddadigheid. We geven het hart aan de Heer. En we geven het hart aan de mensen. En dan zegt Paulus tegen de Korintiërs: jullie zijn ook in alles overvloedig bedeeld geweest. In geloof, in woord, in kennis, in alle naastigheid en in liefde tot ons. Daar mankeert niks aan. En hij verwijt het hun niet. Maar met al de liefde van zijn hart probeert hij ze ertoe te zetten. Om nu dat willen geven ook daadwerkelijk om te zetten in doen geven. En gemeente, dan gaat hij als het ware de laatste stoot geven in de goede richting. En dat is nou het tekstwoord van vanavond. Om hun harten in beweging te krijgen. Jegens die arme en ellendige christenen daar in Jeruzalem. Die het toch al zo moeilijk hebben. Dan zegt hij tegen deze Korintiërs: want ge weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. En nu gaan we met Gods hulp deze tekst ontvouwen. En wij schrijven daarboven een nalezing op het kerstfeest. Drie gedachten. Dit veronderstelt allereerst geestelijke kennis. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. In de tweede plaats, dit openbaart de armoede van Christus. Dat hij om uwentwil arm is geworden. Daar gij rijk was. En in de derde plaats, dit schenkt rijkdom aan arme zondaren. Opdat gij door zijn armoede rijk zult worden. Dus een nalezing op het kerstfeest. Dit veronderstelt geestelijke kennis. Dit openbaart de armoede van Christus. En dit schenkt rijkdom aan arme zondaar. U merkt wel dat, hier Paulus tegen de gemeente zegt van Korinthe: gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is heel opmerkelijk dat hij zo in zijn algemeenheid deze gemeente aanspreekt. En niet omdat dat allemaal mensen waren die inderdaad die geestelijke kennis bezaten van de genade van de Heer Jezus Christus. O nee, als wij die twee brieven lezen die Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs, dan weten wij dat er volop aan de hand was. Ja, er zijn zelfs geesten in die gemeente die beweren dat de Heer Jezus Christus niet eens is opgestaan uit de doden. Dan moet Paulus getuigen dat indien Christus niet opgewekt is, zo is dan ons geloof ijdel. En dat is wel de voornaamste dwaling die post heeft gevat in die gemeente. Want dan is alles ijdel wat wij ook zeggen. En wat wij ook geloven. Maar daarbij was er nog een scala aan andere dwalingen. En nochtans, dit woord, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, gemeente. Hij spreekt de gemeente aan op dat wat de dragende kracht is van iedere gemeente van de Heer. En daarom durven we het ook vanavond tegen u allemaal te zeggen.
omdat u deel uitmaakt van de gemeente van de Heere Jezus Christus. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat is de dragende kracht van de gemeente des Heeren. En ook al is er genoeg op de gemeente van Dordrecht aan te merken, en zijn er genoeg leden van de gemeente die lid zijn in naam, maar met ter daad zich anders gedragen. Nochtans blijft dit woord staan. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. De gemeente, dan komt dat woord op ons af. Want Paulus spreekt hier niet over het weten met het hoofd alleen. Een verstandelijk redeneer. Nee, het gaat hem hier, zoals wij ons eerste punt willen voorstellen, om de geestelijke kennis. Want evenals die kennis er was in de gemeenten van Macedonië, en ook door Gods genade mocht zijn in de gemeente van Korinthe, zijn er ook onder ons die geestelijke kennis van de genade van de Heer Jezus Christus mogen bezitten. En dan hebben we het niet over vreemde dingen. Als hier gesproken wordt over het geven aan de Heer. Dat is u niet vreemd, gemeente. Waar het kwam tot dat zalige buigen voor God. Waar wij zondaar voor God werden gemaakt. Door de overtuigende kracht van de Heilige Geest. En wij inderdaad leren buigen. Voordat wat God over zondaren getuigt in zijn woord. En gemeente, dan hebben we er geen bezwaar tegen. Als de zonden worden aangewezen. Dan willen we eerlijk behandeld worden. Dan gaan de stekels niet overeind staan. En dan bent u blij dat op de kansel niet gezegd wordt wat er ten diepste allemaal in u en jou en mijn hart is aan te treffen. De Heere Jezus zegt: uit het hart komen voort boze bedenkingen, hoererijen, overspelerijen, dieverijen. Alles wat God verboden heeft, is in uw en jou en mijn hart aan te treffen. Maar wanneer Gods geest ons aan onszelf ontdekt, dan wordt dat een zaak van smart. En dat is nou het grote verschil tussen degene die het voor kennisgeving aanneemt en het wel beaamt en vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Of degene die daar nu een hartelijke droefheid over krijgt. Een hartelijke droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Nu, toetst u zelf eraan, toetst jij ook jou eraan. Zoals we hier aanwezig zijn. Zijn wij gemeente coram deo, dat wil zeggen voor het aangezicht van God. Alle dingen zijn naakt en geopend voor het aangezicht van de Heer. En als er nu gezegd wordt vanuit dit woord, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. En je moet zeggen, ik weet het ten diepste niet. Dan zou ik zeggen, beaam dat dan nu op dit ogenblik. En ga daar niet mee achter de struiken zitten, zoals Adam en Eva eenmaal deden. Verberg dat kwaad niet, maar kom ermee tevoorschijn. Buig op dit ogenblik in de kerk de knieën van je hart. En laat het je gezegd. Want als het goed is, Is je dat op datzelfde ogenblik dat het je nu gepreekt wordt? Schuld voor God. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. En dan te moeten zeggen, Heer, ik weet het niet. Van kindse jaren af de schriften geweten, erin onderwezen. Het kerstevangelie hebben we uit ons hoofd geleerd. Ik denk dat bijna alle kinderen Lucas 2 uit hun hoofd kunnen opzeggen. En toch vreemd aan de inhoud van dat kerstevangelie. En dan is kerst geweest. En we zijn ontzettend dankbaar dat u zo trouw bent in uw kerkgang. Daar mogen we ons over verwonderen, gemeente. We kunnen er niet dankbaar genoeg over zijn dat we dat mogen hebben. In deze volstrekt geesteloze en seculiere tijd waarin we leven. Het is kerst geweest, we waren er. We waren op het kerstfeest van de zondenschool. We zijn misschien op de zangavond geweest. De kerstdiensten bezocht. We waren met oudejaarsavond, we waren met nieuwjaarsdag. We zijn er vandaag weer 2 keer. Maar nou de vraag. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Weten we het al? Of is dat heerlijke kerstevangelie weer aan ons voorbij getrokken? Heeft het ons weer niet geraakt? Mag ik het zo vragen? Hebben we de stal links laten liggen? En hebben we het kerstkind gelaten voor wat het was? Gemeente, wat een zegen dan dat we vanavond een nalezing krijgen op het kerstfeest. Jonge vriend, je had het misschien niet meer verwacht. Maar de stal gaat vanavond voor jullie nog een keer open. En voor u, die nog steeds het kind niet nodig had. Gemeente. Want die genadekennis is alleen te bekomen. Want die genadekennis is alleen te bekomen. Door hem. Het staat er toch. U weet de genade van wie? Van onze Heer Jezus Christus. En u die God vreest. Ik mag hopen dat uw hart opspringt van vreugde op hetzelfde moment dat u wordt medegedeeld vanavond. Dat de staldeur nog een keer open gaat. Zeg, Heere, mag ik nog een keer uw lieflijk aangezicht aanschouwen? Mag ik weer u ontmoeten in uw alles overtreffende schoonheid? Wij komen aan onze tweede gedachte. Het openbaart de armoe van Christus. Het staat er, hij is om uwentwil arm geworden daar hij rijk was. Wij kunnen dit niet bevatten. Er staat hier, gij weet de genade van de Heer Jezus Christus. Je zou het ook kunnen vertalen, gij weet het liefdewerk van de Heer Jezus Christus. Nu, dat is het, want dat wat zich daar in de kribbe vertoont, in de persoon van de Heer Jezus Christus, dat is Gods liefde geopenbaard in het vlees, gemeente. Dat is de liefde des Vaders en de liefde des Zoons en de liefde des Heiligen Geestes. Aan onze voeten neergelegd in een wereld verloren in schuld. U en ik die verdiend hebben dat de toorn Gods in de kribbe ons tegemoet zou komen. Dat is wat we verdiend hebben. Maar zie daar de eeuwige liefde Gods in dit kind geopenbaard, zichtbaar gemaakt. En dan te bedenken wie hij is. Hij was rijk. Immers hij is God. Daarom hebben we ook zondag 14 gelezen. Hij is God. En ondanks dat hij mens geworden is, de menselijke natuur heeft aangenomen, is hij God gebleven. Wat behelst die armoede dan? Geen sociale armoede, want Jezus heeft nooit geen honger geleden dan alleen in de woestijn. Toen hij verzocht werd door de duivel, hij had ook een prachtig kleed aan. Maar waaruit bestond zijn armoede wel? Dat hij zijn godheid volslagen achter zijn mensheid wilde verbergen, gemeente. En dan zien we in de kribbe slechts het begin. McShane die zegt, bedenk dat hij daar als borg ligt van meet af aan. Weet u het nog, zondag 14? Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En dan staat het er. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Zijn heilige ontvangenis, zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven. Het is alles bedoeld om mijn zonde van mijn ontvangenis af tot mijn sterven toe volkomen te bedekken. Gij weet de genade van de Heer Jezus Christus. We hebben het gezongen. Ook voor mij hebt gij uw rijkdom ontzegd. Dat zegt het gelovige hart, werd geen stroom en in doeken gelegd, gemeente rijk. God uit God, licht uit licht. Tezamen met de Vader en de Heilige Geest. De drieënige God, rijk in al de deugden en eigenschappen van God. De eeuwige, de heilige, de rechtvaardige, de majesteitelijke, de alomtegenwoordige, de alwetende God. Delend in de eeuwige liefde God. In wiens hart zelf de bron van de eeuwige liefde gevonden wordt. Die God, de Zoon des Vaders, legt al die rijkdom af om in onze armoede te treden. En gemeente, dat doet hij dan op de wijze zoals u en ik in deze wereld zijn gekomen. Want dan laat hij zich inderdaad ontvangen in de moederschoot. Dan wordt hij gehuld in het tere baarmoedervlies om daar te rijpen tot een mensje. En dan net als wij, jongens, op de 9 maanden geboren wordt. Huilend, bibberend. Als een hulpeloos kind. En toch een heilig kind. Die met zijn heilige onschuld naar deze aarde is gekomen. Om die onheilig schuldige zondaar te bedekken. Van de ontvangenis tot zijn sterven toe. Het is een volkomen zaligmaker. Gekomen om volkomen zondaren te redden. Op een volmaakte wijze. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Arm geworden. Terwijl hij rijk was. Gemeen. Wie die genade weet. Die raakt nooit op dit kind uitgekeken. Als een jongen en een meisje verliefd worden op elkaar, dan kun je dat zien. Ze kunnen de ogen niet van elkaar afhouden. Gemeente, zo ligt het nu ook in het geestelijk leven, dan natuurlijk veel dieper en heiliger. We kunnen het oog niet van hem afhouden, omdat hij de schoonste is onder de mensenkinderen. En we kijken de liefde van zijn lippen, die daar is in uitgestort, opdat wij in zijn eeuwige zegen zouden delen. En we zeggen het in verwondering en in aanbidding. Heere, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Dan wil ik niet anders dan hem eren in zijn opzoekende zondagsliefde. Ik wil nooit meer horen dat er iets in mij zou zijn waarom hij naar mij heeft omgezien. De kerk van de gezaligde zingt: mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Dan kunnen we niet met droge ogen bij het kind verkeren, gemeente. Ik sprak gisteren nog iemand en toen ging het ook over de ontmoeting met het kerstkind. En toen zei die betreffende persoon tegen mij: dominee, iedere ontmoeting met de Heere Jezus brengt verslagenheid mee vanwege de zonde. Ik zeg maar, lieve vriend, dat versta ik. Want iedere ontmoeting met Christus is er altijd weer één, ondanks ons. Als het niet zo is, mijn lieve gemeente, zeg het me dan straks. Het is altijd het wonder van zijn opzoekende liefde. Laten we toch eerlijk zijn. Als Jezus Petrus niet had opgezocht na zijn opstanding, wat zou er toch van hem terechtgekomen zijn? Die man zou in de wanhoop ondergegaan zijn. Maar hij heeft het al tevoren gezegd: Simon, Simon, Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En daar komt het. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dan ligt het vast in Christus. En dat maakt het leven des geloofs zo rijk. Want dan ben ik voor iedere weldaad op hem aangewezen. En nou is hij een middelaar die weldaden schenkt. Want hij is arm geworden opdat wij rijk zouden worden. Gemeente, wordt het geen tijd om kerst te vieren? Ik werd in de voorbereiding van deze preek, het is nou bij de Heer in de hemel, werd ik herinnerd aan de oude mevrouw van de Tol. Ze is nog niet zo lang geleden ingegaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. En ik herinner mij nog hoe ze tegen mij zei, toen zij haar blik in de kribbe mocht werpen: bepaald te zijn geworden bij deze woorden, ziende op Christus, zijn goedheid straalt mij toe.
zij macht graagt mij in het lijf. Zijn onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen, maar zijn gerechtigheid mij naar zijn woord verhogen. O, dat is wat zich voltrekt bij de kribbengemeente. En daarom, de staldeur staat open. En nu worden zondaren gelokt en genodigd om mee naar binnen te gaan. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, dominee, nou moet je eens weten wat voor mens hier zit. Als u dat pak van zonde zou zien, dat op mijn rug ligt, dan mag die en die en die er misschien wel in, maar ik niet. Gemeente, dat zegt de duivel. Jezus zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Dus hoe zwaarder dat pak van zonden is, hoe meer zonde je hebt gedaan, des te meer heb je hem nodig. Dus dat is geen argument om bij hem weg te blijven. Nou is er nog maar één argument dat je zegt, ik heb hem niet nodig. En dan moet ik zeggen, gemeente, dan houd toch mijn lokken nodig op. Ik kan u er niet van overtuigen dat je hem nodig hebt. Oh, dan moet ik onder tranen constateren dat u niet wilt dat hij koning zal zijn. Dan ga ik Jezus in die zin navolgen, die geweend heeft over Jeruzalem, een stad woordenvol godsdienst. Gij hebt niet gewild. Kom dan mee die stal in. Hij ligt er klaar voor. En die zonde maar niet meer verdoezelen. Wat haalt het nou toch uit om vuile zonde te verpakken in een mooi papier met een strik erop? Weet je wanneer het opgelost werd bij Maxieen toen hij boog bij het kruis? Het wordt opgelost vanavond als we buigen bij de krib. Want dan ligt hij gereed om dat zware pak van zonde voor zijn rekening te nemen, helemaal. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben, zegt Paulus. Dan neemt hij dat hele pak van zonde voor zijn rekening en al die gerechtigheid die mij naar zijn belofte zal verhogen, wordt mij uit loutere genade om de genoegdoening van de Heere Jezus Christus geschonken. Een geschonken gerechtigheid op de eenvoudige wijze van het geloof toegepast aan het hart als een gave van de geest. En dan geen zonde meer te hebben. Zo komen we bij onze derde gedachte om mij, arme zonde, rijk te maken, ja. Want dan gaat hij uitdelen van die schatten. Wie nou bij de kribbe komt, gemeente vanavond, wie nou naar de stal gaat, die ontmoet daar een zaligmaker die met eerbied gesproken popelt om zulke ellendelingen als u en ik zijn te ontvangen. Want de schatten die hij bij zich draagt zijn vergeving van zonde, zijn een leven tot Gods eer en tenslotte de eeuwige zaligheid. En die schatten, gemeente, moeten verdiend worden door hem. Daarom ligt hij in de krib. Hij zij duur gekocht, zegt de apostel. Hij zal zijn bloed ervoor gaan geven. Daar ligt hij voor in de krib. Wij zeggen wel eens, hij is voor het geluk geboren. En dan denken wij aan mensen die het voor de wind gaat in de wereld, nietwaar? Dat spreekt ons aan. Nou, we kunnen van Jezus niet zeggen dat hij voor het geluk geboren is. Hij zal van meet af aan de bittere haat en vijandschap van mensen in zijn leven ondervinden. Maar wat meer is, hij zal ook ervaren hoe de hemelse Vader meer en meer zijn handen van hem gaat aftrekken. Want dat is zijn armoe, gemeente. Dat de toorn Gods gaat branden in zijn reine hart. Voor het geluk geboren, daar zijn wij in voor. Vorige week zat ik te luisteren naar de radio, naar een interview met een jonkheer. Een jonkheer die een geweldig groot landgoed bezat, bezit in ons land. Een geweldig huis, u kent ze wel. Met een groot landgoed eromheen en daarbij nog veel bosgrond. En toen zei die journalist, die reporter, tegen die jonkheer: en meneer, zegt hij, hoe vindt u dat nou? Dat u in zo'n geweldig mooi huis woont en geweldige jachtterreinen tot beschikking hebt en grote stukken bosgrond. Hij zegt heel gewoon. Heel gewoon. Hij zegt, meneer, ik weet niet anders. Ik ben daarin geboren. Mijn ouders waren zo rijk en ik heb alles geërfd. En mijn enige taak is om te zorgen dat mijn kinderen straks ook weer gelukkig op dit land goed kunnen leven. En dat ze het op eenzelfde verantwoorde wijze zullen beheren als ik. Spreekt ons aan. Voor het geluk geboren. Of als het je goed gaat. In de aandelenrace van dit ogenblik. Er zijn er velen die op dit moment miljonair geworden zijn. Vanwege de exorbitant hoge stijging van de aandelenkoers. Is de pan uitgerezen. Dat ooit kunnen denken. Of misschien wel het geluk gehad om de staatsloterij te winnen. 20 miljoen ineens rijker, belastingvrij, gelukskinderen. Dat spreekt ons aan. Maar hier is een kind, gemeente, dat komt om arm te worden, om rijk te maken. Geen landgoed. Geen 20 miljoen. Geen aandelen die goed in de markt liggen. Want we moeten het alles achterlaten. Dat is slechts één. Maar hier ligt iemand in de kribbe. Die weet heeft van onze nood en dood. En daarin indaalt. Opdat wij het ware geluk deelachtig zouden worden door hem. Opdat wij rijk zouden worden. Gemeente, dan gaan we kijken naar de prijs die hij daarvoor betaalt. We zien het al in de krib. Maar dat is nog maar het begin. En dan gaat de weg van kribbe naar kruis. Een leven van lijden. Een leven van ontbeer. Een leven van haat, van liefdeloosheid, van verwijt, van vervolging. Maar dat is niet de allerdiepste armoede waarin hij terechtkomt. Het ontdaan worden van Gods gemeenschap. Meer en meer het ongenoegen Gods te voelen branden in zijn geweten. De armoede van Christus is tenslotte zijn totale verwerping door de Vader. Vernietigd, zegt Paulus, tot niets geworden, zijn volkomen teloorgang. Onder te gaan in het eeuwige oordeel Gods. Dat is zijn armoede. En dat is nu onze rijkdom, gemeente. Wij dan weten de genade Gods in Christus Jezus. Want degene die hun leven, zoals dat hier zo prachtig verwoord staat, aan de Heere hebben gegeven. Voor diegenen die vanavond voor het eerst of opnieuw de stal binnenkomen, misschien in alle vertwijfeling, aanvechting, schuchterheid, maar nochtans naar de kribben worden gelokt door dit getuigenis en het aangezicht van Christus Jezus mogen ontmoeten in dit woord. Die mogen in hem nu alles ontmoeten en ontvangen wat nodig is tot zaligheid. Gij weet de genade, wat weet ik dan? Heere Jezus, u draagt mijn straf. Wat weet ik dan? Heere Jezus, u ontvangt mijn slaag. Wat weet ik dan? Heere Jezus, u draagt mijn oordeel. Wat weet ik dan? Heere Jezus, u sterft mijn dood. Wat weet ik dan? Heere Jezus, u daalt voor mij neer in het donkere graf. Het is alles borgtochtelijk. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Deze week begroef een collega van mij, een meisje van 27 jaar. Hij zegt, en toen de kist neergelaten was en ik in het donkere graf keek, geloofde ik van ganser hart dat hij voor mij in dat graf geweest was. En dat betekent dit, gemeente, dat als straks de aarde zich opent voor u en voor mij en voor jou. En dat gebeurt. Dat wat van ons is, begraven wordt. Het lichaam der zonde en des doods. En dat wat van God is, zal eeuwig leven. Dat is waar. Dat is de toekomst van de kerk, jongens. Prijs God dat je nog in de kerk mag zijn. En dat hij jullie zo
zo toespreekt vandaag. Om je eeuwig gelukkig te maken. Eeuwig te doen delen in die schatten die hij verdiend heeft. O, wat moet er toch een liefde in zijn hart geleefd hebben, nietwaar? Want hij wist dat er niemand om verlegen zou zijn, gemeente. Voor een vriend zou iemand nog bestaan te sterven, zegt de apostel. Maar om nou voor een vijand te gaan sterven, voor iemand die niks van je wil hebben, voor iemand die je veracht, voor iemand die je vertrapt, voor iemand die je vermoordt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan maakt hij rijk. Vanuit de kribbe en vanaf het kruis. Rijk! Ja, niet naar de wereldse maatstaf. Maar arm. Armen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij leden weggezonden. En gemeente, dan mogen we er hier al in delen. Want hij schenkt hier al iets van dat zalige hemelleven te proeven en te smaken. Dan moet ik zo denken aan die broers van Jozef. Nou, we weten wat ze geflikt hebben. Niet te geloven. Maar uiteindelijk is Jozef het allerblijste dat hij ze weer allemaal bij zich heeft. En hij nodigt ze in zijn koninklijk paleis aan zijn tafel. En hij geeft ze het beste van het beste. Ze mogen drinken uit gouden bekers. En gouden borden zijn gevuld met het heerlijkste eten wat er maar was. En daarin mag hij een beeld zijn van Christus gemeente. O, als we naar elkaar kijken, als we aan de avondtafel zitten. En zeker als je elkaar al wat langer kent. Dan zeg je, wat zit daar nou eigenlijk? Wat zit daar nou eigenlijk? Maar als dan de ogen gericht worden. Op zijn armen. Waar hij zijn lichaam wilde laten verbreken en zijn bloed laten vergieten. Opdat de zulken die de dood verdiend hebben, want dat beleiden we als we aan de tafel komen, zouden delen in het leven met hem. O dan, daar kunnen we het wonder niet op. Dan geven we ons aan hem en dan geven we ons ook aan elkaar. Hier gaat het om de gave voor de gemeente in Jeruzalem. En dan mogen wij ook onze gave geven. Voor elkaar. Voor de gemeente. En ook nog voor de gemeenten elders. In het diaconale kader. Dan krijgt dat ook in ons geven aan de Heere en zijn dienst. Handen en voeten. Zien op dat wat hij in zijn grenzeloze genade overvloedig aan ons wilde schenken. Zalig zijn zij die dit woord vanavond hebben gehoord en gehoorzaamd. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, van uw gunst roemen. Amen. Zingen wij Psalm 145, vers 3. 145, vers 3.
Laat ons danken en bidden. Heere, wij mogen uw naam en goedheid prijzen. Uw armoede betekent onze rijkdom. Als we met de herders bij de krib niet meer konden blijven die we zijn, maar leerden buigen, voor het eerst of opnieuw, en met het dichter na zingen, uw goedheid straalt mij toe. Grenzeloze goedheid voor zulke verdorven zondaar. Heere, geef dat we niks meer kunnen verbergen. Schenk ons eerlijkmakende genade. En reinig gij ons door de kracht van uw bloed, uw dierbaar bloed, dat reinigt van alle zonden. Amen. Zingen wij ten slotte. Psalm 113. En dat is een psalm die zo geweldig aansluit op dat wat we vanavond hebben mogen horen. Nou zou het nog zo kunnen zijn dat we nu nog niet in de stal waren. God geven dat dan zo'n enkel psalmvers genoeg zal zijn. De hoofdman over 100 zei, spreek slechts één woord. God de Heilige Geest, schenke die genade aan jong en oud. 113, vers 4. Ze gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer, de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.